Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over het psychisch probleem. Er is altijd een probleem nodig, een probleemstelling nodig, een manier om het probleem onder woorden te brengen, als we aan het werk willen. Een huisvrouw die het huis wil schoonmaken, heeft het probleem dat het huis vies is. Zo ook heeft de mens het algemene probleem dat er een soort geestelijke viezigheid is, een soort geestelijke wanorde is, die we het psychisch probleem noemen. Het psychisch probleem is gekenmerkt door bijvoorbeeld onzekerheid, angst, dwangmatigheid, verdriet, minderwaardigheidsgevoelens en dergelijke, depressies. In verband met de orde van de tijd kunnen we zeggen dat het psychisch probleem samenhangt met de zaken die we eerder besproken hebben wat betreft de orde van de tijd. Er zijn in wezen drie vormen van tijd. Dat is de tijd die lineair is, de tijd recht toe recht aan, die we nogal in de cultuur vinden, vertegenwoordigd in de vorm van de niet geschikkelde orde, die als een strakke meetlat een rechte lijn vormt, zonder rekening te houden met de cyclische aard van de werkelijkheid. Dan hebben we gewoon de cyclische tijd, die eigenlijk een tegengestelde natuurkracht lijkt te vormen tegenover die vrijheid van het lineaire. Dat zegt van, ja, gisteren is er niet meer, morgen is er ook nog niet. We zitten alleen vandaag en de tijd is niks anders dan het veranderen van het ene moment in het andere. Dat is een simpele, gereductioneerde visie op de tijd. En geplaatst tegenover de cyclische tijd hebben we twee vormen van tijd die makkelijk met elkaar in conflict zijn. Die niet zonder meer met elkaar overeenkomen. Die zelfs natuurkundig al tegengesteld kunnen werken. Maar er is ook nog een derde tijd en dat is de tijd van onze ervaring. We zien de wereld om ons heen en we ervaren ook de tijd op een bepaalde manier. Het lichaam heeft een ingebouwde tijdszin. Deze ingebouwde tijdszin kan in overeenstemming verkeren met de natuur, kan in overeenstemming verkeren met de cultuur. En daaruit volgt dat het dus ook in die interne psychologische tijd spanning kan zitten. Dat kan onder druk staan. Het lichaam van zichzelf neemt de natuur waar als een bepaald ritme. En in de genen is het ingeprogrammeerd dat we ons daar van natuur op afstellen. In de zomer zijn we dan iets actiever, omdat het daglicht vroeger verschijnt. En in de winter zijn we dan iets passiever. Hè? Dat we min of meer een beetje een soort winterslaap houden. Dat we geneigd zijn meer te slapen in de winter. Op zich is die dynamiek nog niet zo erg. Waren het niet dat de cultuur deze normale natuurlijke regelmaat doorbreekt met zomertijdmaatregelen. En die tijd ook loskoppelt van de plaats. En het cyclische plaatst tegenover het lineaire. Iets wat van nature eigenlijk met elkaar verbonden is. Zo kunnen we dus in onze psychische gewaarwording van de tijd. Kunnen we dan constateren dat, dat het moeilijk is, of moeilijk kan zijn, of verwarrend kan zijn, om stabiliteit te vinden in het verloop van de tijd. Dus het verloop van de tijd kan je koppelen aan de zomer en aan de winter. En dan kan je dus van slag raken als de wintertijd bijvoorbeeld wordt ingevoerd. Dat is een voorbeeld van een instabiel ervaren van de tijd op basis van culturele ingrepen. Waarvan je kan zeggen van, nou oké, dat is een, iets wat we minder aangenaam vinden. We willen controle hebben over ons leven. Hè? Dat is waar we van uitgaan. We willen die instabiliteit van ons bewustzijn, dat is iets wat we eigenlijk een probleem vinden. Als we heen en weer worden geslingerd tussen, dingen die aan de seizoenen vastzitten bijvoorbeeld. En in die instabiliteit kunnen we beslissingsconflicten krijgen. We zoeken namelijk altijd naar oorzaken. Wat is nou de oorzaak van het feit dat we plotseling een slecht humeur hebben, dat we uit ons doen zijn? Je kan het koppelen aan, aan wat de natuur doet. Je kan ook zeggen van, nou goed, je kan ook zeggen, het ligt aan de zomertijd. Het feit wat de cultuur doet. Maar je kan het ook koppelen gewoon aan je eigen verantwoordelijkheid. Zo van, nou, al die dingen van de natuur en de cultuur. Ik moet gewoon stabiliteit zien te vinden met mijn eigen discipline. Zo zijn er dus drie verschillende manieren waarop je tegen, tegen dat probleem van die instabiliteit aan kan kijken. Er is dus een cultureel aspect, er is dus een natuurlijk aspect en er is dus een aspect van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het feit dat, dat we in conflict kunnen komen in onze psychische realisatie van de tijd geeft aan dat, dat er een weg is om dat probleem weer op te lossen. Een conflict, als we het al eenmaal bewust zijn, kunnen we analyseren. En naar aanleiding van die analyse kunnen we dan zeggen, we lossen dit probleem op. En dan kunnen we kijken of dat inderdaad ook zo werkt. Als we nu kijken naar het verschil dat de cultuur en de natuur met elkaar vormen in relatie tot, tot de tijd die we ervaren, hè, dan hebben we het dus over drie vormen van tijd. Dan kunnen we constateren dat er duidelijk een dubbele autoriteit is waar we mee geconfronteerd zijn in ons tijdbewustzijn. We hebben dit al eerder besproken. En in dat conflict realiseren we ons dat de spanning die de natuur en ten opzichte van de cultuur vormt, of eerder gezegd andersom, de cultuur ten opzichte van de natuur, kunnen we zeggen dat dat een autoriteitsconflict inhoudt. Er is de oorspronkelijke autoriteit van de natuurlijke orde. En er is de autoriteit van de cultuur, die daarmee nog meer van afgeleid is, maar niet daarmee overeenkomt. In christelijke opzicht zou je kunnen zeggen, het is een vader-zoon probleem. De oorspronkelijke vader van de tijd, de natuurlijke orde van de tijd, die zowel cyclisch als lineair is, maar met elkaar in overeenstemming, is een conflict met onze culturele begrippen van de tijd, die als een soort zoon een eigen leven leiden in verzet, in weerwil van de orde van de vader. Dus psychoanalytisch zou je het kunnen analyseren als een conflict dat gebaseerd is op de relatie met de vader. Een problematische relatie hebben met de vader, de oorspronkelijke orde van de tijd, vormt een fundament van de psychologische tijd die we kennen als een probleem, als een vorm van instabiliteit. Dus als we geen stabiele gewaarwording hebben van de tijd, als we heen en weer geslingerd worden door allerlei gevoelens op dat punt, kunnen we zeggen dat we last hebben van een negativiteit een negatieve tijd, negativiteit, waarbij er instabiliteit is in het tijdbewustzijn. Dus psychologische tijd wordt vaak omschreven als de instabiliteit van het tijdbewustzijn. Populair is dat bekend als het feit van de subjectieve gewaarwording van de tijd die je soms vergeet. En dan kunnen de dingen heel snel gaan of heel langzaam gaan. Maar dat heb je dan niet meteen door, omdat je de tijdreferentie niet controleert. Omdat je je in je bewustzijn relatief kan losmaken van culturele en natuurlijke aanduidingen van de tijd. Je kan mediteren en je van het hele tijdfenomeen afkeren. En dat is in de meditatie een normale zaak. Je houdt je bezig niet met het verloop van de tijd, maar met het moment. En in dat moment heeft op zich een tijdaanduiding geen betekenis. Je ziet de dingen veranderen. Je ziet dat je hoort een geluid dat komt en weer verdwijnt. Maar dat heeft niet direct een tijdmaat. Als je een eierwekkertje zet als je gaat mediteren, dan krijg je een tijdmaat. Maar als je dat niet doet, dan kan je gewoon de tijd vergeten. Die afwezigheid van het tijdbewustzijn is echter niet wat het probleem van de psychologische tijd noemen. Je kan gewoon geconcentreerd zijn en de tijd vergeten. Dat hoeft op zich niet een probleem te zijn. Waren het niet dat je met meditaties die niet gereguleerd zijn, dus niet van tevoren zijn afgesproken op een bepaald tijdstip en van een bepaalde duur, dat je daarmee je conditioneringen doorbreekt. Mensen hebben niet altijd door dat ze geconditioneerd zijn. En het gaat eigenlijk over het ware psychologische probleem, gaat eigenlijk over het conflict tussen die autoriteiten van conditionering. Je hebt dus een natuurlijke autoriteit die door het lichaam wordt waargenomen in relatie tot de lengte van het daglicht. En je hebt een culturele autoriteit die op pragmatische gronden lineair is. Die niet geschrikkeld wordt. De dag en de week, die schrikkelen we niet. En dat is iets wat in strijd is met de natuurlijke orde. Omdat het een andere conditionering geeft. En een conditionering kan zijn die in strijd is met de natuurlijke wetmatigheid, de natuurlijke verhoudingen. We kunnen dus een conflict hebben in onze tijdconditioneringen. Goed, dit conflict is wat je eigenlijk de basis van het psychisch conflict zou kunnen noemen. Want op basis van dit conflict worden we heen en weer geslingerd tussen die verschillende autoriteiten. De natuurlijke autoriteit is dwingend. De cellen in je lichaam stellen zich automatisch in op de lengte van de dag en het verschijnen van en verdwijnen van de zon. Maar de cultuur heeft daar een eigen orde en ritme en conditionering daartegenover. En in het snijvlak van die twee conditioneringen kan je een beslissingsconflict krijgen. Dat je het gevoel krijgt dat niet hetzelfde is. Je kan het niet zo goed zien natuurlijk. Een klok die je naar de standaardtijd maatregelen van Den Haag, van de politiek, van de pragmatische materialistische politiek instelt, geeft een bepaalde vorm van tijd die in conflict is, die niet overeenstemt met de natuurlijke orde van de tijd. Je zou het kunnen vergelijken met een zeeman op zee die niet zeeziek wordt omdat hij steeds de horizon in de gaten houdt van zijn waarneming. Als een zeeman de horizon in de gaten houdt, wordt hij niet zeeziek omdat zijn evenwichtsorgaan dan niet in de war wordt gebracht. Je zou dat ook kunnen vergelijken met, dat zou je kunnen vergelijken, gebruik als een parallel voor de psychologische tijd. Als wij in onze gewaarwording van de tijd zicht hebben op de natuurlijke orde van de tijd, dan hebben we als het ware die tijdhorizon. Dan zijn we ons bewust van dat verschil, zoals bijvoorbeeld met de zomertijd, tussen de natuurlijke orde en de culturele orde. Dat verschil daar kan je zeeziek van zijn, omdat je dan weer op de natuurlijke orde en dan weer op de culturele orde let. En de culturele orde die pretendeert gewoon de natuurlijke orde te representeren op de klok. Die vormt als het ware die zee, een golvende zee, die in relatie tot die natuurlijke orde, tot die horizon van de natuurlijke orde, ja, heen en weer zwalkt. Hè? Zoals golven in een storm je perspectief ten opzichte van de horizon doen veranderen. Zo ook verandert ook de cultuur je perspectief in relatie tot de natuur. Je bent als het ware dronken, omdat je die horizon niet ziet. Dus op zich is het verschil tussen de cultuur en de natuur nog niet zo'n probleem. Het probleem ontstaat als je het niet meer bewust bent. Als je dus in de illusie verkeert dat de culturele orde van de tijd hetzelfde zou zijn als de natuurlijke orde van de tijd. Terwijl je lichaam dat wel beter weet. Je lichaam ziet gewoon een verschil in het licht van de natuur. Het veranderen van het daglicht van de natuur komt niet overeen met wat de klok aanwijst. Dat zit hem in de gemiddelde tijd, dat zit hem in de zomertijd. En ook wat betreft de zonnetijd kloppen er van allerlei dingen niet. Als we steeds geconfronteerd worden met een tijd die losgekoppeld is van de natuurlijke maatstaf. Dan krijgen we ook een illusie die we de televisie noemen. Waarbij de tijd is losgekoppeld van de plaats. We verschillen in de tijd, maar we nemen een andere plaats waar alsof die hier aanwezig is. Dat is wat je in de cultuur ziet als ontaarding van het uurwerk. Het uurwerk is losgeslagen van de tijd, van de plaats, van de tijd van de natuur en dus ook van de plaats waar we zitten. En dat geeft op een gegeven moment een illusie in de vorm van een televisiebeeld, waarbij je wel de plaats ziet, maar in de tijd niet overeenstemt. Dat is er niet echt, het is een illusie. Zo kan je dus de cultuur ook als een soort symptoom analyseren. Maar goed, die psychologische tijd zou je kunnen omschrijven als een soort van zeeziekte. De illusie dat je met de cultuur in orde zou zijn, terwijl je van nature voelt dat dat niet zo is. Dat geeft een conflict in de waarneming. En die spanning geeft een soort zweverigheid, een soort gevoel dat je geen greep hebt op de zaken. En dat afhankelijk van de persoon en hoe hij bezig is en hoe hij in de wereld staat, kan je dus een soort van zeeziekte krijgen die we dan het psychisch probleem noemen. Het conflict. Het kan samengaan met een zeker gevoel van wanorde, omdat je in je conditioneringen geen zekerheid kan vinden. De natuurlijke conditionering is een wetmatige natuurkundige zekerheid van dynamische natuurlijke verschijnselen. En de cultuur doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar in het conflict tussen die twee ontstaat die zeeziekte, ontstaat die duizeligheid, ontstaat die zweverigheid, ontstaat dat gevoel dat er iets niet klopt, terwijl je dat toch niet goed kan benoemen. Je kan natuurlijk dat analyseren in de stijl zoals we dat in het begin van dit praatje zeiden. Je kan zeggen van oké, dat kan aan jezelf liggen. Het verschil dat de cultuur met de natuur maakt, dat hoeft op zich nog niet een probleem te zijn. Het kan een probleem zijn van je eigen discipline. Je hebt gewoon je bent te laat naar bed gegaan of te vroeg naar bed gegaan. Of je bent een beetje verslag af door de zomertijd, dat komt vanzelf weer goed. Of je hebt een probleem met je motivatie in relatie tot andere personen. En zo kan je dus eindeloos met een psychologisch probleem aan de slag gaan. Maar geen enkele psycholoog zal ontkennen dat al het gedrag geconditioneerd is. En dat uiteindelijk de persoon inderdaad zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor die orde van conditioneringen. Wat wij zeggen in de filognosie, in overeenstemming met de klassieke geschriften op het punt van de yoga en de Vedische cultuur, waarop wij de filogenosie gebaseerd hebben, is dat, en dat hebben we ook al eerder besproken, dat er vier verschillende mogelijkheden zijn om te gaan met die natuurlijke orde, met die discrepantie tussen de natuur en de cultuur. Je kan dus gewoon overeenstemmen met de natuur en dan ben je een natuurlijk wezen zonder autoriteitsconflict. Je accepteert de autoriteit van de natuurlijke conditionering. Dat is positie 1. Dat is een niet gecompenseerde positie, omdat overeenstemming verder geen compensatie vereist. Dan is er de mogelijkheid om dat verschil te kennen en zo het probleem op te lossen. Zoals de zeeman geleerd heeft om steeds een blik te werpen op de horizon, om te weten of het schip scheef staat en hoe hoog het staat en dat soort dingen, zodat zijn evenwichtsorgaan niet in de war raakt. Dus door een referentie, door het kennis van het verschil tussen cultuur en natuur, kan je het probleem ook oplossen. Maar dat zou dan betekenen dat we eigenlijk twee klokken om onze pols moeten hebben. Een klok die met de zon gelijk staat en een klok die met de cultuur gelijk staat. En dan ben je als die zeeman die gewoon die horizon ziet. Er is een verschil, maar je wordt niet zweverig, want je hebt kennis van het verschil. Die zeeziekte treedt niet op, want je weet immers wat er aan de hand is. Maar dat is een compensatie. Dus nu hebben we dus twee vormen van tijd die we verder niet bestrijden, waarvan we niet zeggen dat de een beter is dan de ander. We weten gewoon dat er een verschil is. We constateren dat verschil en lossen zo dat probleem op. Maar dan hebben we dus twee horloges nodig. We spreken van compensatie. Het ene compenseert het ander. De tijd die we nodig hebben om ons aan te passen aan de cultuur, de problemen van de discrepantie worden gecompenseerd door een horloge dat precies aangeeft wat het verschil is. Wat de dynamiek is van het verschil is tussen een klok die met de cultuur gelijk loopt en een klok die met de natuur gelijk loopt. Dus die zeeziekte kan worden overwonnen. Dat psychische probleem, die psychologische tijd, die instabiliteit van het tijdbewustzijn, kan dus worden overwonnen door punt 1 overeen te stemmen, punt 2 het verschil uit te duiden. Verder is er een derde en een vierde mogelijkheid die ook compensaties zijn. En dat is de compensatie van de verklaring, het betoog, zoals wat ik nu doe. In principe respecteer ik al deze vier oplossingen. Dus zo af en toe kan ik ook een praatje geven om de brug te slaan naar die medemens, u bijvoorbeeld, die misschien geheel geïdentificeerd is met de orde van de tijd van de cultuur. En u kan zich misschien afvragen, ja, waar heeft die man het over? Wat is nou zo interessant aan de orde van de tijd? Nou, dit is er dus aan de hand met de orde van de tijd. Het gaat over het ontwikkelen van stabiliteit van ons, van de ervaring van de tijd. En dat we dat in overeenstemming met de natuur kunnen doen, maar we kunnen ook in compensatie leven, waarbij we dus of het verschil constateren of een praatje geven. Waarbij we gewoon zeggen wat er aan de hand is, om dat verschil alsnog onder woorden te brengen. U hebt misschien niet een tweede klok die met de natuur gelijk loopt. Dat kan u wel hebben. U kan een klok in huis met de natuur gelijk zetten en zo door kennis van het verschil de noodzaak besparen om steeds op zoek te gaan naar een praatje, naar een verhaal, naar een boek, naar een uitleg, om die discrepantie te overbruggen, om die geestelijke verwarring weer op orde te brengen, wat veel schrijvers doen, door een bepaalde werkelijkheid voor te stellen en daar de integriteit van te beschrijven. Goed, dus de beschrijving van het verschil, zonder dat je kennis hebt van het verschil, is ook een compensatie van dat verschil. Is ook een manier om een bepaalde integriteit te vinden in dat conflict tussen die twee strijdige autoriteiten van de natuur en de cultuur. Maar er is nog een derde vorm van compensatie, zodat we uiteindelijk vier oplossingen hebben voor het probleem van de psychologische tijd. En dat is de religieuze oefening. In de wetenschap is de verklaring heel populair, maar we kunnen niet aan het verklaren blijven. We moeten een college is na 1 of 2 uur, of een praatje is na 1/2 uur, of 20 minuten, of een lezing, is op een gegeven moment afgelopen. En het verhaal eindigt niet als een ander zijn mond houdt. Het verhaal gaat verder met jezelf. En ja, die geest, die onrustige geest, die moet op een gegeven moment tot rust komen. Omdat dat als een soort wolk van gedachten jouw blik vertroebelt. Hè. Het is als het ware een alternatieve werkelijkheid die je geschapen hebt, literair of wetenschappelijk. Die als een scherm tussen de wereld en tussen jou staat. En waardoor jij in die wolk van gedachten eigenlijk gehinderd bent door die wolk. Je ziet de werkelijkheid niet scherp en helder. En je bent niet acuut bewust van wat er allemaal gaande is. Vanwege die wolk van gedachten. Ja? Je bent op een bepaalde manier cultureel gepreoccupeerd. Nou, de culturele preoccupatie, die onrustige geest, die wordt bestreden door spirituele en religieuze oefeningen. Die de bedoeling hebben dat autoriteitsconflict te beëindigen. De religie is daar vaak een beetje dubbelzinnig in, omdat ze zich conformeert aan de culturele orde van de tijd. Maar niettemin is de religie wel van waarde, omdat ze met een bepaalde regelmaat een bepaalde conditionering vormt, waarbij jij een zekere rust hoopt te vinden. Hè, door de gemeenschapszin, samen met het idee van samen staan we sterker. En door je steeds te concentreren op de integriteit van die religie, op de profeet of op de heer of op de godheid in kwestie, kom je steeds tot een zekere vereenvoudiging, tot een zekere beperking van die gedachten. Hè, heilige namen zijn er velen. En daar een gegeven en beperkt heugenis zonder verdere overwegingen. Dit is een versregel uit de 8 versen die nagelaten zijn door de hervormer van de moderne religiositeit in India. En die in het Westen is uitgedragen door de Hare Krishna's. En die hervormer, de eigenlijke heer van de reformatie, heer Chaitanya heet hij, die zei van, wij gaan voor de vierde vorm van compensatie. Wij gaan gewoon steeds de heilige namen herhalen. En in die namen vind je dan die beperking van die onrust. He, want met verklaringen blijf je maar aan het verklaren. En met het verschil meten blijf je maar steeds die noodzaak houden om dat verschil op te merken. Nee, de enige manier om aan die onrust een einde te maken is steeds die integriteit naar voren te halen waar het om gaat. De integriteit van God, die dan bij de Hare Krishna's Krishna heet, maar bij de Krishna gewoon Christus is. En bij de profeet gewoon 5 maal bidden per dag en Allahu Akbar zeggen is. Dus de vorm eigenlijk van de religieuze compensatie doet eigenlijk minder ter zake. Waar het om gaat is dat je dus door het herhalen van die religieuze oefening in naam van deze of gene heilige persoon, heilig voorbeeld, dat je op die manier die relatie met de natuur herstelt. He, door de gebedstijden van de moslim te bekijken, kunnen we zeggen van, nou, dat is wel duidelijk. Ongeacht de culturele tijd, de tabel van de gebedstijden schakelt weer terug naar die autoriteit van de natuur. He, dus dat is simpel gezegd niet meer compenseren, even stoppen met je compensatiecultuur van al je praatjes en je verschil opmerken en daar weer een ego in hebben en opposities hebben en daarin uitgeput raken. Nee, we moeten gewoon weer even terugschakelen. En dat doen we zo regelmatig dat een tweede geest wordt van orde en vrede, waarmee we controle hebben over onze eigen levens. En dat is de oplossing van de islam. En de christenen doen ook zoiets in verschillende mate. Hè. Je hebt de kloosterorden die een strakke dagorde hebben en die vroeger in de middeleeuwen tenminste, de ruggengraat vormde van de christelijkheid, waarbij we een zekere overeenstemming met de maanorde handhaafden. Die is later aan het eind van de middeleeuwen door de paus afgeschaft. Maar niettemin is de religie nog steeds een ongeveer 7 dagen ritme in overeenstemming met de maan, waarvan de fasen ook 7 dagen duren. En waarmee we dan minder direct als bijvoorbeeld met de gebedstijden van de islam terugschakelen op die natuurlijke orde. Zodat je dat gevoel van ritme van de natuur, 7 dagen, 7 dagen, 7 dagen, weer terugkrijgt. Ook al schrikkel je het niet, het lijkt erop en het benadert die zaak, zodat je daar een zekere rust, orde en beheersing in kan vinden. En dat is dan de vierde optie. Maar ook dat omdat je dat probleem dus niet echt oplost, hè, met je gebedstijden. Ja, als je uit de moskee komt of als je uit je gebed komt, keer je gewoon weer terug naar die conditionering van de zaterdag en de zomertijd en klokken die dus een andere autoriteit vormen. Dat probleem los je niet echt op, maar je compenseert het. Hè? Dus uiteindelijk zijn er dus vier oplossingen waarvan we van één zeggen, nou, in één geval beëindig je het conflict, en in die drie andere gevallen van het verschil meten, het uitleg verschaffen, politiek of wetenschappelijk, en het bidden, dan zeggen, dat zijn allemaal compensaties waarbij je verder het probleem niet zozeer oplost, als wel tijdelijk terugdringt, tijdelijk compenseert, tijdelijk terugschakelt, om een zekere rust te vinden in verband met die onrustige geest. Dit geheel van de psychologische tijd hangt samen met natuurlijk een bepaalde cultuur van het materialisme. Hè, waarmee we geplaatst zijn voor een zekere uitputting door het verschil steeds te moeten ondergaan, inclusief die compensaties. Dat geeft een zekere uitputting. Het kan ook een zekere perversie geven, omdat die spanning steeds aanzet tot seksueel gedrag wat verder niet productief is, verder niks oplevert. Een soort dwangneurose kan vormen die jouw loyaliteiten verandert, op een ander punt plaatst. En verder is er natuurlijk ook het probleem dat je een zeker geweld kan ervaren door constant losgekoppeld te raken van die conditioneringen. Kan je een zekere honger krijgen die je agressief maakt. Het is niet ongebruikelijk voor het lichaam om agressie te onderhouden. En in samenhang met die agressie kan je dus ook bijvoorbeeld steeds maar weer constateren dat je in die gewelddadigheid terechtkomt. Je kan proberen emotioneel dat door agressie te ontwikkelen en op die manier greep te krijgen op de werkelijkheid. Kan je daar ook een oplossing in zien die echter niet bijdraagt tot een oplossing, maar alleen verder het probleem onderstreept van het materialisme, dat ook voor een deel bestaat uit het chronische agressie. Systematisch steeds weer bezig zijn steeds weer geplaatst zijn voor dat conflict. En de agressie is dan meer een probleem dan een oplossing. En verder kan je natuurlijk ook een algemene onevenwichtigheid ervaren in relatie tot die zuivere orde van die we spiritueel en van de ziel noemen. En dat is onevenwichtigheid tussen maatschappelijk degene die bezitten en die niet bezitten, en voor jezelf het evenwicht tussen werken voor het goede doel en werken voor de opbrengst, voor het geld. Ja, dus al die vier syndromen van het materialisme, die dragen ook bij tot het handhaven van dat conflict. En dit hele complex, dit filognostisch complex van het materialisme, waarbij we doel en middel in feite steeds verwarren, blijft voortbestaan tot op het moment dat we duidelijk zeggen van, nu weten we wat de basis is van dit conflict. Als we met de natuur overeenstemmen, zoals we bijvoorbeeld met een religieuze oefening doen, of zoals we in de wetenschappelijke betogen vaak weer terugvinden als het argument van geldigheid, wat extra nodig is naast een argument van betrouwbaarheid. Als we die twee dingen bij elkaar plaatsen, dan kunnen we constateren dat het probleem van de psychologische tijd complex is, maar oplosbaar is. En de bedoeling van de orde van de tijd is uiteindelijk dat conflict op te lossen, die compensaties weg te halen, de noodzaak van die compensaties weg te halen, dus te veel politieke gesprekken, te veel uitleg en te veel religieuze oefening, en terug te keren naar die oorspronkelijke orde. Maar die oorspronkelijke orde die plaatst ons voor het feit dat we dus niet puur materialistisch kunnen zijn en dat we dus afscheid moeten nemen van die cultuur van de zwakheden, waarbij we uitgeput raken, door die compensaties, waarbij we pervers gehecht zijn en ontrouw zijn, geen orde kunnen vinden. Waarbij we onevenwichtig zijn in onze arbeidsverhoudingen tussen vrijwilligerswerk en verplichte arbeid. En waarbij we van systematisch geweld zijn met de natuur. Niet alleen wat betreft het vleesdieet, maar wat betreft de hele conditionerende orde die we politiek niet echt op elkaar kunnen projecteren of in elkaars schoenen kunnen schuiven, omdat we er allemaal min of meer aan meedoen. Dus willen we dit probleem oplossen, willen we terugkeren naar de natuur, dan moeten we ons ook houden aan die basisregels om die zwakheden te overwinnen. Dus die zwakheden die aan jezelf liggen. In relatie tot de cultuur en de natuur zijn de problemen ook duidelijk. De wisseling van de seizoenen kan je niks aan doen, maar je kan wel stabiliteit ontwikkelen in relatie tot de seizoenen. Zo kan je ook niks direct doen aan de zomertijd die gewoon, zolang de democratische meerderheid daar nog voor is, blijft bestaan. Kan je ook niet direct iets aan doen. Maar je kan wel voor jezelf een bepaalde stabiliteit ontwikkelen, ongeacht die, of juist rekening houdend met die instabiliteit die in de cultuur is ingebouwd. Goed, dit is wat ik wou zeggen over het psychische probleem en de oorzaken daarvan en de oplossing ervoor. Ik dank u voor uw aandacht.